Welkom bij I Love My Back, de podcast.
Wij zijn Jana en Charlotte, het bestuur van stichting I Love My Back. Wij hebben beide scoliose, dat is een aandoening aan de ruggengraat, waarbij er bochten en er verdraaiing zijn ontstaan. Dit geeft je leven een andere wending, waardoor wij veel met onze rug bezig zijn.
Samen hebben wij deze stichting opgericht omdat we het belangrijk vinden om elkaar een steuntje in de rug te geven en meer mensen te leren kennen die scoliose hebben.
Want uiteindelijk willen we meer liefde voor de rug verspreiden. Dus om het gesprek voor te zetten kan je ons volgen op social media zoals Instagram en Facebook. En meer informatie kan je vinden op onze website www.ilovemyback.nl. In deze aflevering gaan we het hebben over slaap en scoliose. En daarom hebben wij speciaal twee mensen uitgenodigd. En dat is Hidde Hulshof. Hij is slaapfysio. En dat is José Gernaat. En zij is ergotherapeute. Kunnen jullie jezelf even wat meer introduceren? Hidde, wil jij beginnen?
Tuurlijk. Ja, ik ben Hidde. Ik ben van origine fysiotherapeut. En 6 jaar geleden heb ik me eigenlijk wat meer in gaan spannen voor slaap binnen de fysiotherapie. En dat komt omdat je natuurlijk best wel veel patiënten krijgt die zeggen van nou, ik heb rugklachten of schouderklachten, 's ochtends bij het opstaan of wakker worden. En ja, wat moet je er dan mee? Je kunt er eigenlijk niet zo heel veel mee als fysiotherapeut. Dus ja, daarvoor hebben wij een sensortje ontwikkeld en dan kunnen we echt helemaal zien hoe mensen slapen. Nou, dat hebben jullie ook gedaan natuurlijk voor dit traject, dus we gaan dat zo meteen nog wel zien later verderop in de podcast. En nou ja, zodoende zijn we daar uiteindelijk hebben we daar echt een landelijk platform van gemaakt waarbij fysiotherapeuten dus zelf hun cliënten hun slaapgedrag kunnen meten. En uiteindelijk ook met de scoliosevereniging natuurlijk een onderzoekje gedaan en daar gaan we zo meteen nog wel even wat meer over vertellen.
Yes, ja, je geeft al veel weg.
Je geeft al lekker veel weg, hè?
En wat is jouw eigen interesse in slaap? Heb je daar nog persoonlijk iets mee?
Nou, het is niet zo dat ik echt zelf heel slecht sliep of zo. Maar het is natuurlijk wel iets wat echt een thema is in heel Nederland. Er zijn gewoon echt veel mensen in Nederland die last hebben van slaapproblemen. Eigenlijk wel iets van 24%. Dus dat is best wel een fors aantal. En als je ziet wat voor effecten dat uiteindelijk heeft op iemands dagelijks leven, vind ik het wel heel interessant om te zien van oké, als je daar ergens een verbeterslag in kan maken en dat ze daar de benefits van hebben, dan is dat natuurlijk heel mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.
Yeah.
Dus vandaar.
En José, zou jij jezelf nog wat verder willen introduceren?
Ja, ik ben José Gernaat, ik ben ergotherapeut en ik heb veel ervaring in het verpleeghuis en in de gehandicaptenzorg. En daarnaast heb ik op dit moment mijn eigen praktijk en geef ik onderwijs aan ergofysiotherapeuten over lichthouding en hoe je dat kunt beïnvloeden bij met name patiënten die immobiel zijn.
Ja. Ja, want bij ergotherapie kijk je inderdaad vooral naar de houding specifiek. En heb jij nog een speciale connectie met slaap zelf?
Ook wat Hidde zegt, niet een slaapprobleem, maar wel dat ik in de intramurale zorg, dus in het verpleeghuis en in de gehandicaptenzorg, erachter kwam dat als je met slaaphouding aan de slag gaat, dat je veel meer kunt bereiken dan wanneer je... Bijvoorbeeld bij mensen die scheef zijn geworden, dat die scheef in de rolstoel hangen, dan kan je rolstoel gaan aanpassen. Maar dat lost uiteindelijk het probleem niet op. En op het moment dat je met de slaaphouding aan de slag gaat, zie ik dat mensen weer symmetrisch zijn. En dat ze uiteindelijk beter de dingen die ze graag willen doen, dat ze die beter kunnen uitvoeren. Omdat als je recht achter je bord zit, kan je makkelijker eten dan wanneer je scheef en vanuit een hoekje moet gaan eten. Dus wat mij met name inspireert is dat je meer resultaat hebt op het moment dat je kijkt naar de slaaphouding. En ergens heeft het ook wel iets aantrekkelijks om daarmee aan de slag te gaan. Omdat het resultaat bereik je terwijl je slaapt. En dat is voor veel van mijn patiënten ook fijn. Dat ze niet nog weer extra oefeningen van mij krijgen naast de therapeuten die ze al hebben. Maar dat ze kunnen zich slapend weer symmetrisch kunnen maken.
Ja, precies. Zoals ze zeggen, slapend rijk, dan is het nu gewoon slapend een betere houding.
Ja, slapend recht.
Nou, recht vind ik nog...
Ja. Dat is wel heel ambitieus.
Ja.
Voor zover het kan.
Ja.
En hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Daar ben ik echt wel benieuwd naar.
Volgens mij is José ooit een keer, dat is al lang geleden denk ik José, 4 jaar geleden of zo denk ik, op een cursus toen geweest. En die gaf ik toen in Zuidwolde denk ik. En nou, daar kwam José gewoon eens een keer een kijkje nemen, omdat ze volgens mij ook wel geïnteresseerd was in lichthoudingen natuurlijk en slaap. Wat wij meten. Dus daar heb ik jou voor het eerst gezien denk ik.
Ja, dat klopt. Ik was op zoek naar onderbouwing voor wat ik aan het doen was. Dus ik was aan het googlen op slaap en scoliose. En slaap en scoliose en matraskeuze. En toen kwam ik op de website van Slaapvisio terecht. Toen zag ik dat er een cursus was. En dat was toch precies in Zuidwolde waar mijn praktijk staat. Dus ik dacht, nou, dat is mooi makkelijk. Een avondje even wat extra informatie opdoen. En kijken of daar een connectie zit en of ik daar iets mee mee zou kunnen. En dat bleek heel mooi aan te sluiten.
Ja, en eigenlijk zijn Charlotte en ik dan Hidde weer een aantal jaar geleden ook weer tegengekomen via de Vereniging van Scoliosepatiënten. Even kijken, want Charlotte, deed jij toen al met dat eerste onderzoekje ook al mee?
Ja, ik heb één keer eerder met de slaapmeting geslapen. Een ander resultaat dan wat ik nu heb. Ik heb er ook wel veel van geleerd, moet ik zeggen. Maar hoeveel jaar is dat inmiddels geleden?
Het zal al 5, 6 jaar geleden zijn, denk ik. Dat is wel.
Ja.
Zoiets?
Niet normaal.
Ja, toen ben je eigenlijk met je eerste kleine scoliose en slaaphouding onderzoekje begonnen, toch?
Toen hebben we volgens mij gezegd van laten we gewoon eens kijken. Want bij ons was een beetje de aanname van nou, zullen mensen met een scoliose anders slapen dan mensen die geen scoliose hebben. En toen hebben we echt eigenlijk een hele kleine pilot gedaan. En was jij er inderdaad één van, Charlotte. Ik denk met iets van 10 mensen. Om gewoon eens inzicht te krijgen in dat slaapgedrag. En te zien van liggen mensen bijvoorbeeld meer op hun rug of op hun zij. Of misschien wel juist naar de buik toe. En daar kwamen op zich toen de tijd wel verrassende resultaten uit. Maar die gaan we later ook nog even zien natuurlijk.
Daar ben ik wel heel benieuwd naar, inderdaad.
Ja, precies. Ja, want misschien kun je inderdaad eerst eens kijken van waarom is slaap nu eigenlijk zo belangrijk?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik die wel enigszins kan beantwoorden natuurlijk. Maar ik denk dat slaap sowieso voor iedereen belangrijk is. En voornamelijk eigenlijk goede slaap. Hè? En wat is dan goede slaap? Dat is soms ook nog wel een brede definitie in die wereld. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je mentaal en fysiek herstelt gedurende de nacht. En het eerste gedeelte van de nacht eigenlijk als je slaapt, dan heb je diepe slaap. Er wordt een groeihormoon in afgegeven. Dat zorgt ervoor dat je fysiek herstelt. En later in de nacht heb je remslaap. Dat noemen ze ook wel droomslaap. En dat zorgt ervoor dat je mentaal herstelt. Dus dat je ook de dingen die je overdag leert, dat je dat je geheugenopslag eigenlijk verbetert. En dat zijn eigenlijk hele essentiële functies van slaap die je eigenlijk gewoon dagelijks goed nodig hebt. En je kunt je misschien voorstellen dat als mensen wat minder goed slapen, dat die functies ook minder goed worden uitgevoerd. En dus misschien ook wel problemen ontstaan. Dus dat zijn wel twee eigenlijk belangrijke factoren. En er gebeuren hele waanzinnige dingen die je misschien ook allemaal niet weten. Maar 's nachts worden je hersenen worden ook kleiner. En dan loopt er een vloeistof doorheen en dan kunnen echt afvalstoffen afgevoerd worden. Wat we eigenlijk dagelijks ook wel hebben met ons lymfesysteem. En dat weten heel veel mensen niet, maar daarvoor slaap dus eigenlijk ook een hele belangrijke factor. Dus dat zijn al eigenlijk 3 dingen die je zo kunt opnoemen waarom je eigenlijk goed en voldoende zou moeten slapen.
Ja, dus eigenlijk voor je algehele gezondheid heb je het gewoon nodig.
Ja, zeker. Er wordt nu steeds meer onderzoek gedaan, ook naar slaap en gezondheidsklachten. En dan kun je denken aan overgewicht, hart- en vaatziekten, al dat soort zaken. En als mensen dus echt tekort slapen en chronisch slaaptekort hebben, dan heb je gewoon meer risico op dat soort ziekten. Dus het is echt van belang dat we zorgen dat Nederland voldoende gaat slapen. En daar ook bewuster mee omgaat natuurlijk.
Maar wat is voldoende slapen dan volgens jou?
Nou, dat is een hele goeie. Daar is veel onderzoek naar gedaan. En eigenlijk wat ze nu pretenderen is dat 7 tot 9 uur voldoende zou zijn. En alles onder de 7 uur is eigenlijk te weinig. En onder de 6 uur dan heb je echt last van slaaptekort. En er is denk ik in Nederland is 1% kan tegen 6 uur of minder slaap. En dat is dan vaak genetisch bepaald. Dus die voelen zich dan wel overdag fit. Maar de rest van Nederland niet. We zien eigenlijk wel uit onderzoek dat bijna 24% van Nederland gewoon te weinig slaapt. Dus dat is best wel behoorlijk. Maar te veel slapen kan er eigenlijk ook weer een negatief effect hebben. Dus daar luister ik allemaal naar. Dus het is echt tussen die 7 en 9 uur. En als je langer slaapt dan 9 uur, dan is dat eigenlijk ook weer niet oké. Okay.
Dus wel een wekkertje zetten.
Wel een wekkertje zetten, ja, 's ochtends. Zeker.
En waardoor zou het dan komen dat zoveel mensen te weinig slapen?
Ja, ik denk dat ook wel een beetje langzaam erin is gekomen de afgelopen eeuwen misschien wel. Hè? Dat we zien dat gewoon mensen veel meer 's avonds ook dingen doen. Eigenlijk heel vroeger leefde je natuurlijk van dag naar nachtritme. Dat is ook wel je biologische klok. Alleen nu zie je gewoon dat mensen heel veel 's avonds nog werken. Of dingen ondernemen natuurlijk. Een sociale leven natuurlijk op peil houden. En dat je dan eigenlijk uiteindelijk ook gewoon je slaapduur verkort. En ik denk dat er ook wel echt mensen zijn die gewoon misschien wel tegen alle adviezen in, gewoon door werk of door stress en dergelijke, gewoon minder tijd nemen om te slapen. En daar uiteindelijk ook de gevolgen van krijgen natuurlijk. En het is een beetje lastig, want het is een slijmerend effect natuurlijk. Dus het is niet zo als je één nachtje natuurlijk 5 uur slaapt, dat je dan gelijk daarvan overhoop ligt. Maar het gaat echt om de mensen die chronisch of langere tijd inderdaad tekort slapen. Dus ik zeg ook nooit dat een nachtje een keer, want dat hebben we allemaal wel eens, hè, dat we een keer een nachtje wat langer doorgaan. Dan is het eigenlijk gewoon belangrijk om te zeggen van, nou, ik sta wel weer vroeg op, gewoon op mijn dagelijkse ritme. En dan ben je overdag misschien iets vermoeider, maar probeer daarna gewoon weer ritme op te pakken.
Ja, precies.
Kennen we toch allemaal wel eens, of niet? Dat we een keer wat later in de bed gaan, of niet? Mag ik hopen.
Zeker in de jongere jaren, zeg maar.
Oké. Okay.
Ja, of wakker liggen omdat je gestrest bent of omdat je je hoofd maar blijft malen en dat je maar blijft nadenken. En dat het langer duurt voordat je in slaap valt en dan heb je uiteindelijk minder uren over om te slapen. Ik denk dat iedereen dat wel herkent.
Ja.
Ja.
Ja, zeker wel. En wat je zegt, het is niet altijd erg. Maar,
nee.
Het is wel goed om erop te letten, want ik krijg dan een idee dat we misschien slaap niet genoeg waarderen nog.
Dat denk ik ook wel. En het is denk ik ook soms nog wel heel erg onderbelicht. Dus als je kijkt, ook echt maatschappelijk, hè, en binnen de overheid, daar wordt gewoon weinig aandacht aan besteed. Dus je ziet dat voedsel en dergelijke best wel veel vaak een onderwerp van gesprek is. Maar slaap eigenlijk nog helemaal niet. En je kunt er preventief heel veel aan doen. Maar ja, dan moet het natuurlijk ook ondersteund worden, maatschappelijk gezien in die zin. En dat wordt het soms ook nog gewoon te weinig, denk ik.
Ja.
Dus het is goed dat er die onderzoeken nu worden gedaan en dat dat steeds meer bekend wordt.
Jij gaat er ook iets aan bijdragen, toch?
Ja, zeker. Ja, bijna. Dat is bijna. Vanaf 9 september starten we met een slaapexperiment. En dat houdt in dat we een soort challenge uitvoeren waarbij mensen 21 dagen lang 8 uur gaan slapen. En dat moeten ze ook echt volhouden. En voorafgaand vullen ze een vragenlijst in over hun kwaliteit van slaap en kwaliteit van leven. En dan gaan we ze eigenlijk op de helft van die challenge nog een keer meten en achteraf nog een keer meten. Om te zien van, zien we nou echt verschil in dat kwaliteit van leven wat ze ervaren. En daarnaast krijgen ze natuurlijk allerlei mooie interessante content om hun eigen slaap te tweaken, zoals dat mooi heet. En te kijken van, oké, waar kun je zelf nou iets doen om je slaap te verbeteren. Dus je kunt je allemaal inschrijven op www.hetslaapexperiment.nl. En dan kun je zeker deelnemen.
Ja, precies. Dat is gewoon een mooie eerste stap voor iedereen om gewoon bewustwording te creëren over hoe slaap je eigenlijk. En wat voor effect heeft het op jouw gemoedstoestand.
Precies, ja. Dus we hopen een breedte, of veel mensen die gaan deelnemen, dus dat zou super tof zijn. En uiteindelijk is het ook weer interessant om te zien van, oké, kunnen we wat met die data? Hè? Dus gaan we echt zien dat mensen nou een verbetering ervaren? En dan kunnen we het nog meer onder de aandacht brengen natuurlijk met die data.
Ja, precies. Ja, en ik denk ook voor met scoliose is inderdaad voor algemeen super interessant. En met scoliose is het gewoon belangrijk dat, weet je, als je niet lekker ligt, of dus je maakt je zorgen over je slaaphouding of je houding dus heel erg in je slaap.
Ja.
Dat het ook super waardevol is om gewoon te beginnen met hoe slaap je überhaupt, zeg maar. Omdat dat ook weer een bewustwording geeft op het effect misschien van je houding op je slaap bijvoorbeeld, of gewoon hoe jij je 's nachts voelt überhaupt.
Zeker.
Veel mensen staan er helemaal niet bij stil. En dat vond ik ook leuk aan die eerste keer dat ik met je zender heb geslapen. Dat je dan ineens toch een beeld krijgt van, oh, dus dit gebeurt er als ik niet slaap. Bij mij gebeurde er niks. Dat was alsof ik bleef gewoon liggen. Maar op een gegeven moment, als je dan weet van oké, wat kan ik eraan doen? Weet je wel, je wordt misschien wat stijver wakker. Hoe kan ik soepeler wakker worden, meer vitaal voelen over de dag? En wat voor hulpmiddelen kan ik daarbij gebruiken? Of wat voor dingen kan ik omwisselen? Ik heb daarna dus we hebben een nieuw bed gekocht kort na dat eerste onderzoek van mij. Daar ben ik echt wel, heb ik dat meegenomen, ook bij het uitzoeken van een nieuw matras bijvoorbeeld. Ja. En in de resultaten die ik dan nu heb, veel later natuurlijk, dat het ook echt anders is en ik voel me ook een stuk beter.
Ja, nou, dat is ook wel een van de redenen waarom we dit ook een beetje gestart zijn. Is omdat heel veel mensen natuurlijk, ze hebben gewoon geen idee hoe ze slapen überhaupt. Ze weten het gewoon niet. Je ligt natuurlijk 8 uur van de nacht lig je in bed. En soms word je een keer wakker en dan weet je misschien in welke houding je ligt. Maar ja, het gros van de nacht weet je het gewoon niet. En bij jou was dat een hele uitzonderlijke meting, moet ik wel zeggen, Charlotte, in die zin dat je dus inderdaad heel weinig draaide. En veel in één positie lag. En dat komen we niet zo heel vaak tegen, maar dat is wel, ja, zeker met als je naar slaapproducten uiteindelijk gaat kijken, van kun je daar wat mee en zou je dat eventueel kunnen veranderen? Nou, José doet daar natuurlijk op haar beurt weer met mensen dingen mee om te zien van kun je nou die balans daarin krijgen, dat je op verschillende houdingen gaat liggen. Dus dat maakt het wel interessant, ja.
Ja, ik denk, wat jij zegt, de houding van Charlotte. Ik mag het vast vertellen, Charlotte lag de hele nacht op je rug. En dan word je stijf wakker 's morgens. Ja, dat zien we in de ouderenzorg en in de gehandicaptenzorg zien we dat heel vaak. Dus ik verbaasde me daar niet over dat je dan 's morgens klachten hebt. En je moet dat er, die schade die je 's nachts opbouwt, die stijfheid, die moet je er dan overdag weer uit zien te bewegen. En de volgende nacht bouw je weer die schade op. En zo blijf je eigenlijk schade opbouwen en er weer uit bewegen. En ja, ik denk hoe mooi zou het zijn als dat wat je 's nachts doet in het herstel, dat je daarin niet tegelijkertijd herstelt en schade aan je lijf opbouwt, die je dan overdag weer eruit moet halen. En in het verpleeghuis zien we dan de extreme versie daarvan, waarbij mensen echt scheef worden en niet meer symmetrisch in een rolstoel kunnen zitten of niet meer symmetrisch in een gewone stoel kunnen zitten. En dat zien we in het algemeen, hè, want Hidde noemt de 7 tot 9 uur als norm om te slapen. Maar dat geldt voor de volwassen mensen. En voor ouderen is de norm 6 uur. En die hebben daar eigenlijk over het algemeen genoeg aan. Maar goed, als je dan die 6 uur in bed ligt in één houding, dan bouw je wel een heleboel schade op.
Ja, precies. Dus we zijn bezig geweest met een onderzoek over de slaaphouding bij scoliose, waar inderdaad José eigenlijk al zelf mee begonnen was, ook onder ouderen en gehandicapten. En daar zag je al best wel snel dat inderdaad gewoon effect had.
Ja, klopt. Ja, en in de ouderenzorg zien we een groep die gedurende hun leven normaal geslapen heeft. Dus ook in 3 houdingen, linkerzij, ruglig en rechterzij, heeft gelegen. En met het ouder worden zien we dat neemt heel veel functies nemen af. Maar ook dus het aantal keer draaien in de slaap neemt af. En waar we normaal gesproken bij volwassenen uitgaan van ongeveer 30 keer per nacht draaien, zien we dat bij ouderen teruggaat naar 5 keer per nacht, of 1 keer per nacht, of 2 keer per nacht. En dan kom je natuurlijk steeds moeilijker aan die 3 slaaphoudingen. En in de gehandicaptenzorg zien we dat, waar je normaal gesproken als baby leert te draaien, rond 9 maanden moet je dat ongeveer kunnen. En daarna draai je je hele leven in alle 3 de houdingen. Zien we in de gehandicaptenzorg dat mensen dat niet leren. En dat ze die motorische ontwikkelstap niet maken. En dan ook in 1 houding liggen. En wat het mooie is, dat we daar, maar dat is toch een iets andere groep. Hè? Dat is een immobiele groep, die zit overdag op de stoel of in de rolstoel. Maar bij die groep zien we dat scolioses afnemen op het moment dat we die mensen weer in 3 houdingen laten slapen.
Komt er weer mobiliteit in de wervelkolom en meer ruimte?
Ja, het idee is eigenlijk dat, dat op het moment dat je slaapt, dan daalt je spierspanning. Dus overdag ben je wakker, dan is je spierspanning normaal. Ja, heel kort door de bocht, maar dan is je spierspanning normaal. En op het moment dat je in slaap valt, dan daalt die spierspanning en dan De botten die binnenin het lichaam zitten, die zakken allemaal richting het matras. Dus de botten zijn zwaarder, ongeveer 2 keer zo zwaar dan de andere onderdelen, zoals vetweefsel en spierweefsel in het lichaam. Dus dat zakt richting de matras. Dus als je op je zij ligt, dan gaat je wervelkolom eigenlijk in een bochtje doorhangen. Dus dit model krijg je er dan in. En voor de mensen zonder beeld, een soort U, waarbij met name bij je onderrug het gedeelte van je wervelkolom doorhangt. En waar iedereen op de reclame van de matrassen, daar zien we altijd hele mooie rechte wervelkolommen en matrassen die dat fantastisch ondersteunen. En dat is ook heel belangrijk. En tegelijkertijd het proces waar ik het over heb, dat speelt zich af binnenin het lichaam. Dus daar, hoe fantastisch je matras ook ondersteunt, dan nog steeds moet je in 3 houdingen slapen. Want als je op je linkerzij ligt, zakt je wervelkolom naar de linkerkant waar je op ligt. En als je dan op de andere zij ligt, dan zakt je wervelkolom weer naar de andere kant. Dus door juist evenveel op links als op rechts te liggen, blijft die wervelkolom in balans. En dat bewijs zie ik bij mensen die overdag niet bewegen. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat dan zit bij mensen die overdag wel bewegen. Juist in hun scoliose of maar als mensen al heel veel geleerd hebben over een scoliose, hoe ze in een gezonder bewegingspatroon kunnen zitten. Ja, ik vind dat wel interessant.
Wat ik me nu afvroeg, zijn dan bij die ouder of die gehandicapte, zijn er meer functionele scoliose die uiteindelijk in hun ouderdom zijn ontstaan? Of hadden ze die altijd al? Ik laat even wat vallen.
Ja, als je zeg maar kijkt naar de indeling, hè, je hebt natuurlijk de congenitale scoliose, hè, dus de aangeboren scoliose. Waarbij, voor zover ik nu weet, maar corrigeer me als ik het fout heb, dat gaat om aangeboren wervelafwijkingen. Ja. Dat zie ik niet bij die groep. Nee. Dus er zijn geen, dat zijn natuurlijk wel heel veel mensen met een spierziekte. Tenminste in de gehandicaptenzorg of in ieder geval links-rechts verschil in spierkracht. En een van de ideeën die we wel hebben, is dat dat ook te maken heeft met het rechtop zitten. Dus waar je normaal gesproken bij een baby in de maxicosi daar een tijdsgrens aan zet. Dus dat het belangrijk is om 1 of 1,5 uur of 2 uur in de maxicosi te zitten, als je nog als baby nog niet rechtop kunt zitten. En als je dat langer doet, dan zakt die scoliose gewoon, zakt het in. Omdat die rompkracht nog niet genoeg is. En we zien in de gehandicaptenzorg wel dat daar vroeger minder bekend over was. En dat kinderen met te weinig spierspanning 8 uur rechtop zaten. En dan, als je dan al een beetje een bocht hebt, dan zak je er steeds verder in. Dus ik denk inderdaad dat het misschien een andere categorie is als de meest bekende categorieën die we vanuit de scoliose bij mobiele mensen zien.
Ja, dus Charlotte en ik hebben allebei een idiopathische adolescenten scoliose. Ja. Waarbij het betekent dat die inderdaad in haar tienerjaren ontstaat door redenen, oorzaken weten ze dan niet precies. Ja. Dus dat was ook daarin een beetje mijn vraag. Want bij die scoliose die wij hebben, zit dan de bochten en natuurlijk de rotatie er ook echt in. En vaak zie je bij functionele scoliose dat die toch wat meer beweegbaar nog zijn, zeg maar. En ook vaak minder rotatie hebben.
Ja, van de rotatie, dus daar zou ik eens dieper in moeten duiken. Ik zie wel rotaties, zeker in het verpleeghuis en in de gehandicaptenzorg zien we die wel. En of die dan makkelijker terug te draaien is. Ja, in de gehandicaptenzorg zeggen we, scoliose slaap je erin en die moet je er ook weer uitslapen. Eigenlijk in de ouderenzorg is dat ook zo. En de vraag is dan, is dat breder van toepassing? Dus is slaaphouding überhaupt een thema? En dat kwam natuurlijk wel uit het eerste onderzoek van Hidde, waarbij... als ik het goed onthouden heb, Heren, het heel groot deel lag op de rug of op één zij.
Klopt, ja.
Ja, precies. Ja, ik denk dat dit wel echt een mooie inleiding even is voor wat is slaap en slaaphouding bij scoliose en hoe dat inderdaad bij ouderen en gehandicapten is. Zoals we al zeiden, wij zijn onderzoek gestart om te kijken hoe zit dat dan bij mensen zoals Charlotte en ik. Wij zijn van de 30, nog jong, bewegen veel. Hoe zit het dan met slaaphouding en slaap? Heeft dat een bepaald effect? Kan je daar wat mee? En dus voor deze aflevering hou het even hierover. En met de volgende aflevering kan je daar meer over luisteren.